Gemeente en gasten, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee J. Hoekman uit Urk. De collecten tijdens deze dienst zijn de eerste collecte bestemd voor de diaconie, de tweede collecte en de collecte aan de uitgang zijn bestemd voor de kerfvoordij. De diaconiecollecte van volgende week is bestemd voor de HJW, het landelijk hervormd jeugdwerk. Zondag 5 augustus hoopt voor te gaan, 's morgens om 10 uur een dominee C. Stelwagen uit Elsweet in CCK 2, Kerkstraat 2, te Vriezenveen. En s'avonds om 7 uur hoopt een dominee Stelwagen voor te gaan hier in de Westerkerk. Volgende week, zondag, kunt u weer boodschappen meenemen voor de stichting Manna. Dit alles, zo de Heere wil en mijn leven. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. En de voorzang is op Psalm 148, het eerste vers.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u in vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar deze dienst voortzetten door het zingen van Psalm 86 en daarvan het tweede, het zesde en ook het negende vers, Psalm 86, vers 2, 6 en 9. doen wij ook deze avond met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Dat doen we met de woorden van de 12 artikelen. We zingen met elkaar als antwoord daarop van Psalm 84, het tweede vers. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer, de zwaluw legt daar jongskens neer. En we zingen daar ook van het vijfde vers. O God, die ons ten schulde zijt en ons voor alle ramp bevrijd. Na de belijdenis van het geloof. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
Laten we de Heer aanroepen in ons gemeenschappelijk gebed. Laat ons bidden. Grote God, heilige God, lieve Vader in onze Heere Jezus Christus, wij roepen u opnieuw aan voor de tweede maal. Of misschien hebben we u vandaag al veel vaker aangeroepen dan slechts in uw gemeente, uw huis. Maar we hebben toch met elkaar gezongen, zelfs vindt de mus een huis. En we weten uit een andere psalm van de eenzaamheid van de mus. Ik ben geworden als een eenzame mus op het dak. Dat is het beeld van deze dichter. In zijn eenzaamheid. En dan die zwaluw. Dat onrustige vogeltje wat heen en weer schiet door de lucht en nooit zijn rust vindt. En die beide heren zijn het beeld misschien wel van ons hart. Onrustig is ons hart. En eenzaam soms. Als christen kun je soms heel eenzaam zijn. Samen met God, samen met die drie enigen. Heren, maar dan toch, als je bij uw altaren komt, bij dat brandofferaltaar en dat reukofferaltaar, dan zie je daar dat lijden en sterven, maar ook die opstanding van Jezus Christus. En dan krijg je weer goede moed en dan mag je zingen en dan mag je daarvan spreken vanavond. Heren, schenk dat ook. Dat we misschien wel vanavond woorden mogen horen die diep doordringen. En misschien is die God voor ons nog wel een beetje een onbekende God. Ja, we lezen er wel over, we horen ervan en we zingen erover. Maar dat is wat anders als een intense, diepe relatie hebben met u. Gemeenschap, zoals de Bijbel dat noemt. Het meest intieme moment tussen man en vrouw. Dat mogen we met u hebben. Heere, schenk ons dat deze avond. Dat we werkelijk diep in ons hart een afhankelijkheid van u mogen ervaren. En dat het ons brengt geestelijk op de knieën. Voor uw troon, Heere. Allereerst om u te aanbidden, maar ook om schuld te belijden. We hebben ook in de belijdenis gesproken, Heere, daarover. En u bent neergedaald tot in de diepste diepte. Maar u bent daar ook uit opgetrokken. Door uw Vader. In de kracht van de Geest. Heere, zo mogen wij ook met elkaar hier bijeen zijn om uw lof te zingen. Om te spreken over wie u bent voor ons en wie u wilt zijn ook. Heere, geef vooral dat als we uw stem een tijd niet meer gehoord hebben, of als we uw stem misschien nog niet zo goed kennen, dat we vanavond, zoals de Heer Jezus dat ook zegt, vanavond die stem werkelijk zullen horen tot diep in ons hart. Dat het gaat resoneren zoals een gitaarsnaar trilt. Dat ons hart gaat trillen van vreugde en van opwinding als u zich openbaart aan dat hart. Heere, schenk dat. Wil alles wegnemen wat daartoe in de weg staat. Dat kan zijn de warmte. Dat kan de tijd zijn. Dat kan de desinteresse zijn. Dat kan van alles zijn, Heere, maar bewerk het in ons hart door uw Heilige Geest. Geef zo de woorden te spreken die overdag zijn. En wil daardoor uw genade nog aan toevoegen, Heere. Maak vast en los van het papier beide. Heere, geef zo een goede voorbereiding voor de komende week. Met elkaar hier. Heere, zegen ons zo in alles. En Heere, we vragen u ook, zegen uw volk. Heere, zij is in grote strijd. En in aanvechting aan alle kanten. En wij voelen ons verbonden met dat volk. Heere, het is toch uw volk maar. Maar geef dat ze ook hem zullen zien die zij doorstoken hebben en ook wij. dat we gezamenlijk dat mogen belijden. En zo, Heere, eenmaal voor die troon mogen staan. En daar dat geslachte lam zien, zoals Stefanus in zijn doodsmoment. Heere, geef ons dat in dit leven, zodat we u mogen dienen, heel ons leven lang. Heere, wees zo met de eenzamen, de beproefden en bedroefden. Wees met hen die onderweg zijn. Waar dan ook naartoe, Heere, ook op vakantie. Misschien zit hier wel vakantiegangers, Heere. Zegen hen dan ook op deze plek, zodat ze vanavond in caravan en tent mogen napraten over dat woord. En dat het tot zegen mag zijn. Heere, dat alles, dat vragen we u uit genade, om Christus wil. Amen. We willen met elkaar lezen, 1 Samuel 2, vers 27. Ik heb staan tot en met 3, vers 10. Ja. 1 Samuel 2, vers 27 tot en met 3, vers 10. We lezen eerst van Eli's val, die is voorspeld. En er kwam een man Gods tot Eli en zeide tot hem, zo zegt de Heere, heb ik mij klaarlijk geopenbaard aan het huis uws vaders, toen zij in Egypte waren in het huis van Farao? Ik heb hem uit alle stammen van Israël mij ten priester verkoren, om te offeren op mijn altaar, om het reukwerk aan te steken, om den efod voor zijn aangezicht te dragen. En heb ik aan het huis uws vaders gegeven al de vuurofferen van de kinderen Israëls. Waarom slaat gij lieden achteruit tegen mijn slachtoffer? En tegen mijn spijsoffer, het welk ik geboden heb in de woning. En eert uw zonen meer dan mij, dan gijlieden uw mest van het voornaamste van alle spijsoffers van mijn volk Israël. Daarom spreekt de Heere, de God Israëls, ik had wel klaarlijk gezegd, uw huis en uw vaders huis zouden voor mij in aangezicht wandelen tot in eeuwigheid. Maar nu spreekt de Heere, dat zij verre van mij, want die mij eren, zal ik eren, maar die mij versmaden, zullen licht geacht worden. Zie, de dagen komen dat ik uw arm zal afhouden en de arm van uw vaders huis, dat er geen oud man in uw huis wezen zal. En ge zult aanschouwen de benauwdheid der woning Gods, in plaats van al het goede dat hij Israël zou gedaan hebben. En er zal te genen dagen een oud man in uw huis zijn. Doch de man die ik u niet zal uitroeien en van mijn altaar, zou zijn om uw ogen te verteren en om uw ziel te bedroeven. En al de menigte uws huizes zal sterven, mannen geworden zijn. Dit nu zal u een teken zijn, het welk over uw beide zonen, over Hofni en Pinaas, komen zal. Op één dag zullen ze beiden sterven. En ik zal mij een getrouwen priester verwekken, die zal doen gelijk als in mijn hart en in mijn ziel zijn zal. Dien zal ik een bestendig huis bouwen. Hij zal altijd voor het aangezicht mijn gezalfden wandelen. En het zal geschieden dat al wie van uw huis zal overig zijn, zal komen om zich voor hem neder te buigen voor een stukje gelds en een bolle brood. En zal zeggen, neem mij toch aan tot de enige priestelijke bediening, dat ik een bete broods mogen eten. En de jongeling Samuel diende de Heere voor het aangezicht van Eli. En het woord des Heren was dierbaar in die dagen. Er was geen openbaar gezicht. En het geschiedde te dien dagen, als Eli op zijn plaats nederlag en zijn ogen begonnen donker te worden, dat hij niet zien kon, en Samuel zich ook nedergelegd had, eer de lampen Gods uitgedaan werd in de tempel des Heren waar de ark Gods was, dat de Heere Samuel riep. En hij zeide, zie, hier ben ik. En hij liep tot Eli en zeide, zie, hier ben ik, want gij hebt mij geroepen. Doch hij zeide, ik heb niet geroepen, keer weder, leide u neder. En hij ging heen en legde zich neder. Toen riep de Heere Samuel wederom, en Samuel stond op en ging tot Eli en zeide, zie, hier ben ik, want gij hebt mij geroepen. Hij zeide dan, ik heb niet geroepen, mijn zoon, keer weder, leg u neder. Doch Samuel kende de Heere nog niet, en het woord des Heeren was aan hem nog niet geopenbaard. Toen riep de Heere Samuel wederom ten derde male. En hij stond op en ging tot Eli en zeide, zie, hier ben ik, want gij hebt mij geroepen. Toen verstond Eli dat de Heere de jongeling riep. Daarom zeide Eli tot Samuel, ga heen, leg u neder, en het zal geschieden zo hij u roept, zo zult gij zeggen, spreek, Heere, want uw knecht hoort. Toen ging Samuel heen en legde zich aan zijn plaats. Toen kwam de Heere en stelde zich daar en riep gelijk de andere malen, Samuel, Samuel. En Samuel zeide, spreek, want uw knecht hoort. Tot zover deze woorden, die willen we ook overdenken. Maar voorafgaand aan de prediking krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven in de dienst van de offerande, de collecte. En we zingen dan aansluitend uit Psalm 65, vers 1 en vers 2. Psalm 65, vers 1 en 2.
Thank you.
Geliefde gemeente in Christus, onze geschiedenis speelt zich ongeveer af in de 11e eeuw voor Christus. De intocht in het land Kanaan, een heftige richterentijd, liggen nog maar net achter ons. En voor ons zal straks een koningentijd aanbreken, met bekende koningen zoals Saul, David en Salomo. En dat het volk een koning nodig heeft, zoals een boot een schipper nodig heeft omdat hij anders stuurloos wordt, dat leest u in de Richterenbrief. Ik dacht het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 21, vers 25. In die dagen was er geen koning in Israël. Een iegelijk deed wat recht was in zijn eigen ogen. Stuurloos is dat. Ook in die dagen was er wel een koning. Maar die koning werd door Israël niet geaccepteerd. Omdat zij en ook wij, dat is heel menselijk, koning willen zijn over ons eigen hart. U zult het wel vaak gehoord hebben. En omdat wij, net als Hofni en Pinaas, liever offeren aan de begeerten van ons eigen vlees. Zo lees ik in ieder geval in 1 Samuel 2 vers 12. Doch de zonen van Eli waren kinderen Belials. Dat is niet best. Dat begrijpt u. Ze kenden de Heere niet. Dat wil zeggen, ze erkenden de Heere niet als koning van hun leven. Natuurlijk kenden ze de Heere. Maar ze erkenden hem niet. En het gevolg daarvan is, wij willen niet dat hij koning over ons leven is. Wij willen een zichtbare koning, een aardse koning. En zo krijgt dat volk een aardse koning in zijn zonde. 1 Samuel 8 vers 6 en 7. Maar dit woord was kwaad in de ogen van Samuel. Als zij zeiden, geef ons een koning om ons te richten. En Samuel bad tot de Heere. Doch de Heere zeide tot Samuel, hoor naar de stem des volks in alles wat zij tot u zeggen zullen. Want ze hebben u niet verworpen, maar ze hebben mij verworpen. Dat ik geen koning over hen zal zijn. In die dagen is dat. In 1 Samuel mag ik wel zeggen, daar geldt misschien wel, als kinderen andere wegen gaan. Zoals Hofni en Pinaas. Dan kunt u nog zeggen, ja, maar kan ik daar wat aan doen? Nou, dat is wat God nu vanavond aan ons allemaal vraagt. Hij vraagt, kunnen wij daar als ouders wat aan doen? Kunnen wij daar als gemeente des Heren, die hebben ingestemd en getuigen waren, misschien wel bij de dopen, bij een belijdenis, kunnen wij daar wat aan doen? Dat vraagt de Heer. Kan ik er wat aan doen? Of wij er wat aan konden doen, die vraag stelt de Heer ook aan Eli, aan die priester. Een vreselijke geschiedenis hebben we gelezen, misschien had u het door. Zijn geslacht zou eigenlijk een beetje uitgeroeid worden. In de geschiedenis aan Eli lees ik in 1 Samuel 2 vers 29. En u eert uw zonen meer dan mij. En dan komt het dat gij lieden. Ziet u de vinger van God wijzen? Niet alleen naar de zonen, maar ook naar Eli. Dat gij lieden u mest met het voornaamste van alle spijsoffer van mijn volk Israël. U eert uw zonen meer dan mij. Kijk, zojuist kun je nog wel keurig hebben geantwoord en tegen je kinderen hebben gezegd, wat ook Eli tegen zijn kinderen zei in 1 Samuel 2 vers 3 en 24. Waarom doen jullie nou zulke dingen? Niet mijn zonen, want dit is geen goed gerucht dat ik hoor. Hij is meer bezorgd om zijn goede gerucht dan dat ze zondigen met elkaar. Dat is ook Eli. Hij is een mens van vlees en bloed, net als wij. Je kunt er tegenop zien, Maar de Heer zegt, doe dat maar niet, want die hoge bomen vallen zomaar om. Je kunt wel tegen je zonen en je dochters van alles roepen, maar ondertussen pik je een graantje mee van wat ze doen. Ondertussen pik je letterlijk het beste van het graanoffer mee. En schijnbaar heb je daar toch niet zo heel veel moeite mee om te delen in de zondige vruchten van je kinderen. En het vervolgens niet goed voor te doen, want ze doen je na. Gemeente, een mens wil altijd zijn eigen routeplanner zijn. Altijd. En is liever bezig met zijn eigen koninkrijk, zijn eigen rijkdommen, zijn eigen schatten. Maar juist dat slechte voorbeeld en dat slechte gedrag van Hofni en Pinaas, dat zorgde ervoor dat andere mensen niet meer tot de Heere gingen offeren. Dat is toch erg? Als u er de oorzaak van bent, werkelijk, niet een schuldgevoel, maar werkelijk de oorzaak van bent, dat anderen niet meer tot de Heere gaan. Dat is wat hier gebeurt. En de gevolgen zijn vernietigend. Zo zal het priestergeslacht van Eli ophouden te bestaan. Het gaat niet langer meer over van vader op zoon en van vader op zoon, zoals het in al die voorgaande eeuwen gebeurde. Geen evangelie, geen goede boodschap, maar een onheilsboodschap over Eli en zijn familie. En het bewijs dat Eli ontvangt is een teken. Nou, dat is toch niet zo heel slecht. Nou, dit teken is wat minder. Het is niet het teken waarvan wij zojuist zongen in Psalm 86. Doe een teken mij ten goede, dat mijn haters in hun woede mogen zien hoe tot hun spijt gij mij troost en mij bevrijdt. Geen goede boodschap. Het teken is niet ten goede. Het is niet vertroostend en zeker niet bevrijdend. Maar, zo zegt 1 Samuel 2 vers 34, op één dag zullen uw beide zonen sterven. Dat is Gods teken. Dat is geen teken wat wij begeren, denk ik. Op één dag twee zonen. Och, wat een intens verdriet moet deze Eli ondergaan. Maar of zoals we zeggen, ouders horen hun kinderen niet voor te gaan. Dat hoort niet. Het gebeurt wel, maar het hoort niet. Op één dag je beide zonen naar het graf dragen. Dat is een diepe duisternis. Maar naast die psychische duisternis waaronder Eli is gevallen in zijn leven, lezen we ook nog eens van een geestelijke duisternis bij Eli. En het lijkt in onze tijd niet anders dan in Samuels tijd. En dan kun je zingen, maar de Heere zal uitkomst geven in het leven van de zijne. Na het zure komt het zoet. Ja, dat is waar. Maar als je in het zure zit, dan zie je het zoet nog niet zo snel. Maar er is troost. De Heere schenkt troost, juist in tijden van tegenspoed als ik bezwijken moet. Als ik van alle kanten aangevochten word door die machten van de duisternis, dan mag ik na die onheilsboodschap, u moet het thuis nog maar eens lezen van 1 Samuel 2 vers 27 tot 34, dat is werkelijk onheil. Mag ik die heilsboodschap horen van een genadige God, oneindig groot. In hoofdstuk 2 vers 35 lezen we dat. Je moet dat eigenlijk in het Hebreeuws lezen. Ja, dat begrijp ik als ik dat zeg, dat dat dom klinkt, maar ik zal u zeggen waarom. Er staat daar in hoofdstuk 2 vers 35. En ik zal mij een amenpriester. In plaats van getrouw staat er amen. Een amenpriester verwekken. Die zal doen gelijk als in mijn hart en in mijn ziel zijn zal. Dien zal ik een amenhuis bouwen. Dat is raar, hè? Dus er komt een getrouw huis, een amenhuis, een vast huis. Maar dat nageslacht van Eli, dat zal als bedelaars door het leven heen moeten gaan. Bedelaars, Nee, die getrouwe priester waar hiervan gesproken wordt, is niet Samuel, beslist niet. Daar kom ik zo nog even op terug. Maar die werd eigenlijk geen priester. Hij mocht wel vanuit zijn afstamming uit het priestelijk geslacht wat offeren, dat mocht wel. Maar Samuel wordt hier duidelijk geroepen als profeet. Dat kun je in 4 vers 1 wel zien. Hij is een mond van God. Hij zal de boodschap verkondigen, de wet bekendmaken aan het volk. Dat einde van het aardse priesterschap, dat was voor Eli een oordeelsteken. Maar het is voor ons geworden tot een heilsteken. Een nieuw begin. Een trouw, een amen priester. U kunt wel invullen wie dat is. Tot een blijvend, een amen huis. Die komende priester zal daar in die tijd van Eli waarschijnlijk Zadok zijn. Want die was in de koningentijd daar priester. Maar we hebben een eeuwige hoge priester met een eeuwig huis, een amen huis in de hemel. En die hoge priester is het amen op God, op de Vader. Hij is de getrouwe getuige, de amen getuige, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Zo wordt in Jezus Christus dat oordeelsteken, dat einde van dat priestelijke geslacht, tot een heilsteken die heen wijst naar die hoge priester Jezus Christus. En dan kom je terecht in de woorden van 1 Samuel 3 vers 1. En de jongeling Samuel diende de Heere. En dat deed hij voor het aangezicht van Eli. We denken dat Samuel zo'n 20 jaar oud is geweest. We kunnen wel spreken dat er een wederzijdse relatie is tussen Eli en Samuel. Zo is Eli lichamelijk afhankelijk van Samuel. En Samuel geestelijk afhankelijk van Eli, ondanks Eli's zonde. Zo zie je die wederzijdse afhankelijkheid. Maar wat is dan de reden dat Eli als volwassene afhankelijk is van een jongeman van 20 jaar? Nou, u hebt het gelezen, denk ik. Eli die ziet nou maar een heel klein beetje. Bijna niets. Dat kunt u ook in 1 Samuel 4 vers 15 lezen. Daar staat zelfs zodat hij niet meer kon zien. U moet even onthouden dat hij in hoofdstuk 4 niet meer kon zien. Dat kan belangrijk zijn. Dus Eli werd bij zijn werk in de tempel geholpen door Samuel. Dat is een afhankelijkheid. Ik hoop dat we dat ook doorhebben in ons gemeenteleven, dat we afhankelijk zijn van elkaar, jong en oud. Maar Samuel was afhankelijk van Eli. Want Eli die kende de stem van de Heere heel goed. Onthoudt u dat ook even voor straks? Hij kende die stem door en door. Maar Samuel, zo zullen we horen, had de stem van de Heere nog nooit gehoord. In ieder geval niet rechtstreeks. En daarom was Samuel ook afhankelijk van Eli. Mooi hè, die wederzijdsheid in deze geschiedenis. Eli was dus vleeselijk met zijn ogen afhankelijk van Samuel. Samuel was geestelijk afhankelijk van Eli. Ook leefden ze beiden, dat is wel even ja, een beetje cynisch misschien wel. Ze leefden beiden in een donkere tijd. Dat betekende voor Eli bijna een letterlijke duisternis, omdat hij blind was. Maar hoe erg vindt u het dan als je zoals de jonge Samuel in een geestelijke donkerheid woont? Is dat niet net zo erg of erger? Ja. Het woord des Heren staat er ook, dat is die duisternis, was dierbaar in die dagen. Eigenlijk kun je beter vertalen, was schaars in die dagen. Was weinig. Bij dierbaar denk je aan iets moois, maar het is juist een schaars, het is negatief. Er was nog amper Gods woord. En ook in onze tijd is dat woord schaars geworden. Ja, je hebt 10.000 vertalingen en dan komt er weer een. Ik heb een mannenbijbel en dan zeggen ze, heb je een mannenbijbel, is er ook een vrouwenbijbel? Als ik dan zeg, ja, die is er ook, dan lachen ze, maar die is er ook. En een kinderbijbel, we hebben allerlei bijbels. Maar het woord is schaars. Dat is vreemd. Ook in onze tijd is er een grote duisternis, een grote geestelijke armoede. Velen gaan nog naar de kerk, lezen in de Bijbel. Maar ja, wat doet het je nog, hè? Wat doet het ons nog? Sommigen gaan wat uit gewoonte, de anderen uit sociale controle. Want als je er niet zit, dan zeggen ze maandag, hé, hey, Wim, was je ziek of zo? Nou, dan kun je niet zeggen, ja, nee, ik zat thuis. Zo, weet je wel. Als je twee kerken hebt, is het makkelijker, want dan kun je zeggen, ik zat in de andere kerk. Dan moet je wel liegen, maar dat doen sommigen gewoon nog wel. Snap u? Sociale controle, dat je daarom nog naar de kerk gaat. Anderen gaan omdat ze bang zijn voor de dood of voor de hel of voor de duivel. En dan denken ze, nou, laat ik maar het zekere voor het onzekere kiezen. Het is de beste plek trouwens. En zo kun je de Heere als Samuel, want er staat er, Samuel diende de Heere. Je kunt de Heere nog wel dienen, al dan niet onder het toezicht van een Eli of wie dan ook. Maar door al die duisternis in het leven, zou je de Heere, als hij je niet persoonlijk roept, net als een Samuel, niet aan zijn stem herkennen. Dus je dient hem, maar je kent hem niet eens. Dat kan. Dat staat hier. En je moet hem wel kennen, want Jezus zegt duidelijk in Johannes 10, u kent die tekst allemaal wel, de schapen volgen mij omdat ze mijn stem kennen. Maar Samuel kende die stem nog niet. Weet u, en toen ik dat overdacht, toen heb ik dit opgeschreven. Het eeuwige lijkt gesloten. Een zwijgend woord. Een zwijgend woord. Wat zou er gebeuren als ik nu voor de kansen ging een zwijgend woord? Dat kan toch niet? Een zwijgend woord. Toch was het zo. Geliefden, soms is er in een bepaalde tijd van iemands leven zoveel duisternis, zoveel ongeloof, dat het eeuwige licht bijna niet meer door kan breken in het hart en in het leven van een mens. En toch houdt de Heere niet op met roepen. Hij blijft je roepen. Nog altijd verspreidt die kandelaar haar licht. Nog is die ark van het verbond ook in onze geschiedenis niet weggenomen. Dat gebeurt in hoofdstuk 4. Als Eli blind is, onthoudt u het even. Als Eli blind is, dan wordt die weggenomen, die ark. Nog zijn er de tekenen van brood en wijn. Maar hoe lang nog? We hebben niet zo lang meer. We moeten antwoord geven op dat roepen van God in ons leven. Het duldt geen uitstel meer, gemeente, niet morgen. Augustine zei, waarom niet vandaag, heren? Altijd maar morgen. Dat zei hij. Weet u, in 1 Samuel 4 wordt de ark uit ons midden weggenomen. Kunt u zich voorstellen als ik in de ark sta te preken dat ik dat zeg? Wordt de ark weggenomen? Dat is nog veel heftiger. En of dat nou door de vijanden gebeurt, door de Filistijnen, of door die vijand hier, dat is lood om oud ijzer. U hebt niet meer zoveel tijd. Jij ook niet. De ark zal worden weggenomen. 1 hoofdstuk later maar. Ook geestelijk. Zo richten wij ook nu onze aandacht op die ene. Op die drager van die goddelijke openbaring. Ook al is het het schaarse woord, er is nog het woord. We richten ons op die grote profeet vanavond, Jezus Christus. Door wie God spreekt, nu en toen. Nee, we weten niet wanneer de Heere gaat spreken in ons leven. Maar we weten wel dat hij gaat spreken in ons leven. En bij Samuel is dat moment aangebroken. Daar staat een zekere dag. Dat is het moment. Misschien wel nu. Nu. Een zeker moment. Vers 2 zegt ook, en het geschiedde te dien dagen. Dat betekent, op die dag gebeurde het toen. Ja, al is het woord van de Heere schaars, het is niet verdwenen. Want er staat op die dag. Dat is op de dag en de tijd door de Heere bepaald. Hij klopt nog op onze deur, ook vanavond. Of geven wij vanavond weer niet thuis, Heere? Ja, we zitten er wel. Geweldig ook, moet ik zeggen. Maar toch niet thuis. We geven nog geen antwoord. We willen vandaag geen antwoord geven. Want er is nog zoveel twijfel, er is nog zoveel zonde in mijn hart, Heere. Ja, welkom. Het is vanavond evangelie in Jezus Christus. Dat is voor zondaren. Maar weet u, als u geen antwoord geeft, dan geldt ook van u en jou wie zwijgt stem toe. Dat betekent in geestelijke zin niet zoveel goeds hoor. Om het eens anders te zeggen, als de Heere roept, kunnen er drie dingen gebeuren als hij vanavond roept. Als u positief antwoordt op zijn stem, komt hij uw hart binnen. Zoals dat kinderlied. Ik hoor het steeds weer. Kom in mijn hart. Kom in mijn hart, Heere Jezus. Kind wist niet wat hij zong. Maar hij zong het wel. U kunt ook negatief antwoorden. Morgen. Nu niet. Dan komt de duivel in uw hart binnen. Uitstel is altijd van de duivel. U kunt dus negatief antwoorden. U kunt ook niet antwoorden. Dat betekent dat de duivel ook in uw hart komt. Om de duivel binnen te laten, hoeven u, jij en ik niet zoveel te doen. Slechts uitstellen. Zwijgen. Dan ga je vanzelf verloren. Hoef je niks aan te doen. Niet uitstellen. Niet zwijgen. Het gebeurde op die ene dag. Op die zekere dag staat er. Dat is de dag die je nooit meer zult vergeten. Dat is die dag waarop de Heere uit genade de afstand tussen hem en ons overbrugde. Door Jezus Christus. Dat is het moment dat God nadert. Moeten we eens in de tekst kijken wat er staat. Toen kwam de Heere en bleef staan. In de Staten staat, hij stelde zichzelf daar. Dat is misschien nog wel heftiger. Hij bleef staan. Dat is het schaarse moment dat het leven van een mens werkelijk verandert. Dat is de overgang tot de woorden in die dagen en tussen op die zekere dag in vers 2. De omstandigheden waarin dat gebeurt, die worden ons ook geschetst. Dus we hebben gehoord dat dat woord gaat gebeuren in ons leven. Maar wat zijn dan de omstandigheden waarin dat gebeurt? Dat leest u nou in vers 2b tot en met vers 2d. Ik lees u dat voor. Tot 3. De omstandigheden zijn, als Eli op zijn plaats nederlag en zijn ogen begonnen donker te worden dat hij niet kon zien. En, wonderlijk hè, Samuel zich ook nedergelegd had. Eer de lampen Gods uitgedaan werd in de tempel des Heren waar de ark was. Dus het gebeurde toen zij zich beiden neerlegden. Passief. En de Heere het zijn beminde kon geven. Misschien sliepen ze niet, dat weet ik niet, maar hij geeft het ze wel in de slaap. Dat is de situatieschets waarin dat gebeurt, dat de Heere dingen geeft. En hier staat niet alleen het tijdstip waarop de Heere roept, maar ook de plaats waar de Heere roept. Dat is belangrijk. Het tijdstip eer de lampen Gods uitgedaan werd. Daar ga ik straks nog even iets van zeggen. En de plaats is waar de ark van God is. Tijd en plaats van die roeping. Maar wat is dan die lamp Gods? Nou, dat lijkt, als ik dit de jongeren zou vragen en ik zou over een lamp Gods spreken, dan denk ik dat de meesten van jullie wel zullen zeggen, nou dat is niet zo moeilijk, dat moet die zevenarmige kandelaar wel zijn, die menorah. En die staat samen met het reukwerkaltaar en met de tafel van de toonbrood. Daar hadden we het net even over in het heilige. Die stonden allemaal in het heilige. Dat is best wel bijzonder als je dat weet, dat die in het heilige stonden. Want dat betekent dat Samuel waarschijnlijk in het heilige ook sliep. Want hij zag die lampen. Je kunt zeggen, hij sliep er net buiten. Maar hij moest er wel naar binnen. Dus hij sliep daar op een of andere manier. We krijgen in ieder geval de indruk dat hij die kandelaar dus moet zien. En we lezen dan in Leviticus 24 vers 1 en 2 iets opmerkelijks. En dat, ik kan u niet genoeg vertellen hoe belangrijk vertalen is. Dat bepaalt namelijk mijn hele tekst. Want ik heb hem gelezen in de herziene en ik lees hem nu in de Staten. En er zit een wereld van verschil in die laatste paar woordjes. Ik lees u voor. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: gebied de kinderen Israëls dat zij tot u brengen zuiver gestoten olijfolie voor de luchter om de lampen gedurig aan te steken. Dus je moet de lampen steeds weer opnieuw gedurig aan te steken. Dat kan betekenen dat je ze ook steeds weer uitdoet en weer aandoet. Maar nou zegt de herziene in de vertaling: om de lampen voortdurend te laten branden. Die mogen niet uitgaan. En dat staat ook in meerdere plaatsen verder in de Bijbel. Die lampen moeten altijd blijven branden. Maar hoe kan het dan in vers 3 staan, eer de lampen van God uitgedaan werden, actief uitgedaan werden? Dat mocht toch niet? Die moesten voortdurend blijven branden. Dat is iets bijzonders. Daar heb ik over doorgedacht. Dat is ook de reden waarom sommigen zeggen dat de woorden voordat de lamp van God gedoofd werd ook niet gaan over die zevenarmige kandelaar, over die menorah, maar dat die gaan over het licht, de lamp van Samuels ogen. Dat de Heere verschijnt vlak voordat Samuel helemaal blind wordt in hoofdstuk 4 vers 15. En de ark weg is. Ik vind dat een mooie uitleg. Vandaar ook dat ik zei, let even op bij die 4. Maar ik denk vooral dat deze tekst een diepere betekenis heeft. Omdat de kandelaar ook een geestelijke betekenis heeft. Dat kunt u ook lezen in Openbaringen 2 vers 5. Gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt en bekeer u. En doe de eerste werken en zo niet, ik zal haastig bij u komen. Ik zal die kandelaar van uw plaats weren indien gij u niet bekeert. Ziet u, die bekering heeft alles met dat uitgaan van die kandelaar te maken. Dat woord van God waarop je niet bekeert en niet luistert. En Eli werd blind in hoofdstuk 4, echt blind. En die kandelaar zal worden weggenomen. En net voordat dat schaarse woord van God wordt weggenomen. Dat woord wat een licht is voor de mensen. Net voordat Eli eigenlijk helemaal blind is, gaat God zich in hoofdstuk 3 uit genade openbaren. Ook nog aan Eli. Ook aan die moordenaar aan het kruis. Dat is eigenlijk een tekst die je er bijna tegenover kunt leggen. Op het allerlaatste moment mag Eli in alles wat hij gedaan heeft toch nog, net als Mozes voordat hij, ja, die ook niet binnen mocht gaan, nog net even in de verte wat zien, wat bijzonders. Het mag niet donker blijven in ons leven, dat is wat de Heer ons leert. Terwijl de ark van het behoud nog in hoofdstuk 3 in ons midden staat. En Samuel, die jonge man, die ziet als het ware plaatsvervangend dat licht van Gods woord voor Eli. Eli kan zelf niet meer goed zien, vanwege zijn blindheid. Maar de tekenen van die ark en die lamp, die zijn niet genoeg. Die zijn niet genoeg, want door die tekenen wordt een mens niet zalig. Ook niet door het zien op die tekenen, maar wel door die betekenende zaak. Dat betekent naar de betekenis die erachter ligt. De geestelijke betekenis. Ik geef u een paar voorbeelden. Dat goud van die kandelaar, dat staat voor de goddelijkheid van Jezus Christus. Die schittert. Zijn heerlijkheid, zijn goddelijkheid. En de zuiverheid waarmee die kandelaar van zuiver goud gemaakt wordt, staat voor de reinheid van Jezus Christus. En die kandelaar, dat weet u misschien wel, die werd niet gegoten, maar die werd geslagen en geslagen met de hamer totdat zij haar vorm had. En dat is het beeld van Christus die geslagen en verdrukt is om ons zalig te maken. Dat is de symboliek van die kandelaar, van dat licht wat je daar ziet. En die afmetingen van die kandelaar, die waren zo enorm. Dat is het beeld van de grootheid, van de genade van Jezus Christus, onze verlosser. En het licht is zichtbaar Ook al heb je als Eli nog blinde ogen misschien en word je straks helemaal blind. God wil dat licht vanavond nog laten schijnen in heel de wereld door zijn evangelie. Want hij is het licht van de wereld. Dat zaligmakende licht schijnt in die duisternis van ons leven. Totdat we eenmaal door genade bij die parelenpoorten mogen aankomen waarvan geschreven staat in Openbaringen 21 vers 23. En de stad behoeft de zon en de maan niet dat zij in dezelfde zouden schijnen. Want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht en het lam is haar kaas. En zo zal Samuel straks voor het eerst dat woord van God horen en zien, denk ik. Daar ga ik zo nog iets van zeggen. Na die eerste keer, dat is wel bijzonder. Als u goed kijkt, ziet u dat ook. Na die eerste keer antwoordt hij meteen al, zie hier ben ik. En ik stel me dat zo voor dat ik Samuel mag zijn voor even. En de Heere die roept mij en ik zeg tegen hem, zie hier ben ik. En dan wacht ik in spanning en dan hoor ik niks. Denk, hé, hoe kan dat nou? De Heere antwoordt hem niet, terwijl hij toch meteen zei, zie, hier ben ik. En dan denkt hij, hé, en dan zie je dat hij, staat er in het Hebreeuws, dat hij snel loopt naar Eli. En terwijl wij in die volgende drie keer niet horen dat hij naar Eli snelt hoor, daar staat gewoon, en hij ging. Dat is best ook wel bijzonder. Geliefden, dit is een vraag die heb ik mezelf gesteld. Zou Eli echt niet geweten hebben dat de Heere Samuel had geroepen? We hebben net gehoord dat Eli het woord van God door en door kende. Oké, na de eerste keer kan ik dat geloven. Zo van, hé, wie zou hem geroepen hebben? Ik vind dat vreemd. Maar de tweede keer dan? Zou die het echt niet geweten hebben, de tweede keer? Of hoopt Eli, misschien hoopt u dat ook wel eens stiekem in uw hart, dat de Heere na één keer roepen zou stoppen in uw geweten te spreken? Heer, als ik nog niet antwoord, misschien stopt hij dan. Want hij wist dat het voor zijn familie slecht zou aflopen. We hebben dat net gelezen. Hij wist dat als God zou spreken, dan zou het een onheilsprofetie voor hem zijn. En dat is niet alleen maar inlegkunde, dat denken sommigen dan wel eens. Want ik hoor in de tweede keer roepen, u moet maar kijken in vers 6, daar zegt Samuel erbij, mijn zoon. En daarmee bedoelt Samuel, mijn geestelijke zoon, ten opzichte van mijn twee vleeselijke zonen, Hofni en Pinaas. Dat steekt hem in zijn hart. En doch Samuel kende de Heere nog niet, staat er dan. Dat betekent niet dat Samuel geen kind van God was. Dat betekent het hier niet. Dat betekent ook niet dat hij geen gelovige was. Hij wordt hier niet tot geloof geroepen. Hij wordt hier tot profeet geroepen. En als profeet kende die de weg van de Heere met hem nog niet. Dat is wat hier eigenlijk moet staan. Hij kende de weg van de Heere als profeet nog niet. Samuel kende de Heere best wel. We hebben ook in 2 vers 26 gelezen. En de jongeling Samuel nam toe en werd groot en aangenaam, beide in de ogen van de Heere en bij de mensen. Nou, je wordt niet aangenaam in de ogen van de Heere als je niet de Heere dient. Natuurlijk kende hij de Heere. Maar niet als profeet. Roeping is niet iets wat je je inbeeldt. Ik heb daar lang over nagedacht. Die gedachte kan maar zo bij je boven komen als je ziet, nou ja, als je dan drie keer op die manier geroepen moet worden en de vierde keer pas door hebt, ben je dan wel werkelijk geroepen? Bestaat er dan wel zoiets als roeping? Ik dacht van de week daarover na en toen denk je, ja, maar je wordt ook niet altijd zomaar geroepen als dienaar van het woord. Je wordt soms ook geroepen om voorzitter van de IZB of de GZB te zijn of ergens aan de school te staan. Je studeert niet alleen maar theologie om predikant te worden. Gelukkig niet. Want niet iedereen heeft daar die gave voor. Of de roeping. Maar Samuel heeft het zich niet ingebeeld. Niet gedroomd. Want hij zegt in vers 8. Toen riep de Heere Samuel wederom. Opnieuw betekent dat, opnieuw. Ook de vorige keer had de Heere geroepen. in zijn hart. En dan komt dat moment steeds dichterbij. Vers 9 zijn we. Zo hij u roept, zo zult gij zeggen: spreek, Heere, want uw knecht hoort. En dat is heel bijzonder. Ik hoop dat u dat ook is opgevallen. Eli zegt, je moet zeggen: spreek, Heere, want uw knecht hoort. En Samuel is zo diep onder de indruk. Als de Heer hem, moet u eens even nagaan, jongelingen, kijk eens even. De Heer roept hem voor de vierde keer. God gaat niet één keer roepen. Die roept wel 100 keer. Die blijft u roepen. Ook vanavond. Voor de vierde keer. Hij is zo van onder de indruk. Zo'n bijzondere roeping. Dan lezen we in vers 10. Als het werkelijk op die openbaring aankomt. Als Samuel niet alleen als profeet die stem van de Heere gaat horen. Maar ik denk dat hij de Heere ook heeft gezien. Waar dan? Boven dat verzoendeksel. En dan zegt hij die woorden die Eli had voorgezegd. Spreek, Heere. Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt: spreek, want uw knecht hoort. Dat woord Heere laat hij uit eerbied voor God weg. Zoveel ontzag heeft hij voor die God die hij daar mag horen en zien boven dat verzoendeksel. Want er staat in de tekst: en de Heere stelde zich al daar. Waar dan? Boven dat verzoendeksel. Er staat in de herziene: bleef daar staan. Dat is wat. Als je 20 jaar bent. En je hoort de Heere. En je ziet hem daar boven die ark, boven dat verzoendeksel staan. Waar die van verzoening spreekt. Ook voor Eli. Ook voor Eli. Wat een genade, zat ik te bedenken, als je blind mag worden, hè, in hoofdstuk 4. Ja, dat zou je niet zeggen. Ik hoop niet dat de Heer mij dat aanrekent en denkt dat ik dat ook wil zijn. Maar het is wel genade, vind ik. En zo bleef de Heer staan. Wat een wonder. Wat een liefde van zijn genade. Als de Heer niet aan ons voorbij gaat, zoals de Heer Jezus bijna bij de discipelen, die dat ook dachten, oh, spook. En hij gaat bijna voorbij. Maar als de Heer ook in het leven komt, u roept, jou roept en komt. En dat is zo wonderbaarlijk groot. Als hij zich dan ook nog stelt in je leven, daar blijft staan voor het moment, zodat je mag ervaren en proeven wie hij is. Als hij jouw naam vanavond roept, uw naam. Vele vragen bleven in deze tekst voor mij onbeantwoord en moeilijk te beantwoorden. Maar die ene vraag, die mag niet onbeantwoord blijven op deze dag. Dat is het antwoord wat u en jij moet geven op Gods roeping in je leven. Want zijn roep klinkt ook nu nog. Vanuit die ark van het verbond. Vanuit die verzoendeksel. Daar dat wijst op die verzoening in Jezus Christus. En hij is een verzoening. Voor al onze zonden. En niet alleen voor de onze. Maar voor de zonden van de hele wereld. Zo roept hij u vanavond. Amen. We willen met elkaar zingen als antwoord op de prediking van Psalm 79, vers 4 en vers 7. Psalm 79, vers 4 en 7. Gemeente, laat ons bidden en danken. O groot en heilig God, wie is niet als Eli? Als je kinderen ontvangen hebt van de Heere, wie kent het als ouder dan niet dat je je kinderen soms verpest een beetje? Omdat je zo veel van ze houdt. Omdat je, en dan gaat het niet goed, soms meer van je eigen vlees houdt dan van de Heere. En dat overkwam Eli, hij kneep een oogje toe en dicht. En hij heeft zelfs niet uit liefde, werkelijke liefde aanhoudend gesproken. Ja, wel een keer zo gezegd van jongens, wat doen jullie nu? En dat hebt u hem kwalijk genomen. Heren, wat is dan onze schuld? Vele malen groter dan dat van Eli. Wij mogen nog zien, heren. We mogen zelfs niet alleen lichamelijk zien, maar ook geestelijk mochten wij vanavond zien de Heere Jezus Christus. Hij is het verzoendeksel. Hij is de verzoening voor al onze zonden. En dat leerde die Samuel en die leerde ook de eerbied om zelfs niet die naam uit te spreken. En het Joodse volk heeft daar ook moeite mee om dat uit te spreken. Om zelfs die naam aan te raken met een stokje. Misschien gaat dat te ver. Maar heren, dat we dan in ieder geval in de buurt komen van de heiligheid zoals zij die kennen, uw volk. En Samuel mocht opgroeien en mocht dat volk leiden. En het woord van God geschiedde door de mond van Samuel. Dat is het eerste wat we lezen in hoofdstuk 4 vers 1. En wat deed men met dat woord? Men dacht dat het een trofee was om mee te nemen in de strijd, zodat er je niks kon overkomen en het trofee werd meegenomen. Heren, vergeef ons dat. Geef dat we werkelijk met ons hart geloven in Jezus Christus. En dat we het niet zoeken in de uiterlijke dingen, maar in het innerlijke. Wat van binnen gebeurt, hoe we u aanroepen, hoe we u liefhebben. En hoe we weten dat we zonder u niets kunnen. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Die van de straf voor eeuwig is ontheven. Heer, u hebt ons geroepen vanavond. Iedereen hier aanwezig heeft uw stem gehoord. In ieder geval uiterlijk gehoord. Uitwendig gehoord. Maar het komt aan op die innerlijke roeping. Die roepstem die een verbroken hart geeft en een verslagen geest die u aangenaam zijn. Heere, verbreek ons maar. Als het moet, heren, soms zelfs met blindheid geslagen. Maar geef ons dan mensen om ons heen die ons de ogen mogen openen, zoals een Samuel, een jongeling die ons erop wijst. Hé, pa, dat kun je toch niet doen? Daar kun je toch geen zegen over vragen, moeders? O jongelingen, leer ons dat toch. Want als je ouder wordt, dan slijt het ook wel eens een beetje er te veel in. En dan vergeet je het kostbare van de schat die u geeft. Heer, leer ons zo samen als een Eli en Samuel. Geef dat we eenheid mogen zijn in Jezus Christus. Want buiten Jezus is geen leven, maar dat eeuwige zielsverderf. Niet een gewoon verderf, maar een zielsverderf. Waar de duivel op uit is. Zwijg dan niet. Stel niet uit. Maar geef antwoord vanavond. Nu. Als u naar huis gaat. En zeg, Heere, het kan niet voor mij. Maar het kan wel in Christus. En daar pleit ik op uw trouw. En u bent altijd de getrouwe. Heere, schenk dat we dat vertrouwen mogen ontvangen. En help ons zo in ons leven van elke dag, ook deze komende week. Als we misschien op vakantie gaan, als er nog voor alles op papier of op stapel staat, Als we nog van alles moeten doen, Heere, help ons dan ook. Maar geef ons boven alle te doen in uw kracht en in uw liefde. U dienend elke dag. Heere, wees zo met onze jongeren die het moeilijk hebben in deze tijd ook. Geef hen de kracht, de wijsheid en bovenal het vermogen om als een Samuel te mogen zien dat Heere zich ook in hun hart wil stellen en vastmaken om hen voor eeuwig gelukkig te maken. Heere, wees ons zo nabij op de weg naar huis. Bewaar en spaar ons. Breng ons thuis. Breng ons vooral eeuwig thuis. Laat niemand achterblijven. Heere, dat bidden we u. Alles uit genade. In vergeving van onze schuld en zonde. In het bloed van het Lam, Jezus Christus uit genade. Amen. We willen als slot psalm ook zingen. 32, vers 1, vers 4 en vers 6. 1, 4 en 6 van psalm 32. Gemeente, ga dan heen in vrede en draag met u en met jou de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u en jou vrede. Amen.